Goedemorgen allemaal. Ik heb boven gezet zingen is bidden. Gerrit, dus bedankt voor je zangdienst. Ook heel mooi aansluit bij wat ik met jullie deze ochtend wil delen. Het thema van de preek. Waar ga ik met mijn moeilijkheden en tegenslagen heen? Waar gaan we dan heen? En sla alvast maar je Bijbels open bij Genesis 37. Dan gaan we een aantal hoofdstukken over het leven van Jozef doornemen. Dat is natuurlijk maar een tipje van de sluier. Want ik zou jullie ook echt aanraden. Het is een verrijking om hoofdstuk 37 tot en met 50 achter elkaar rustig door te lezen. En erover na te denken. We hebben gezongen over de liefde van God, hè, deze ochtend. En in deze hoofdstukken die ik met jullie wil behandelen, staat zo enorm veel over de liefde van God, die in zijn verlangen om zich met onze levens tussen aanhalingstekens te bemoeien. Hij wil er alles aan doen om zijn liefde door ons heen te laten werken. Het is een enorm boeiend verhaal van Jozef. En als je zou een andere studie nog aan kunnen wijden over de overeenkomsten tussen de Heer Jezus en Jozef. Dat is enorm verrijkend. Jozef is in zijn jonge leven al met heel veel negatieve dingen geconfronteerd. Laten we Genesis 37 vers 4 tot 8 lezen. Genesis 37 vers 4 tot 8. Nou, we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Jozef. Maar ik denk als je er rustig al de hoofdstukken naleest, dan komt er steeds meer naar boven. We kennen het verhaal van de kleurige mantel, over de jaloezie van zijn broers. En er staat in vers 4, toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en die vertelde die aan zijn broeders. En daarom haatten zij hem nog meer. Hij zei namelijk tot hen, hoor toch deze droom die ik gehad heb? Zie, we waren aan schoven binden in het veld en daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem, wilt ge soms koning over ons zijn? Wilt ge soms over ons heersen? Toen haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. In die paar versen wordt het al drie keer het hevige woord gebruikt, haten. Dat we niet maar chagrijnig zijn, maar ze haten hem echt. Ze haten hem echt. Jozef, zoals jullie weten, werd ook onschuldig verkocht naar Egypte. Laten we even ook lezen, hetzelfde hoofdstuk, vers 18 en vers 28. Want zijn vader Jacob had gezegd, ga naar je broers toe en ga kijken hoe het met ze is. En kom daarna terug en vertel wat er aan de hand is. In vers 18 staat, de broers zien hem dan aankomen en ze zagen hem van verre. Maar voordat hij bij hen gekomen was, smeden zij een aanslag tegen hem om hem te doden. En ze zeiden tot elkaar, zie, er komt die aartsdromer aan. Nu dan, laten we hem doden en in een van de putten werpen. En laten we dan zeggen, een wild dier heeft hem verslonden. Maar uiteindelijk zeggen ze tegen elkaar, nee, laat hem niet doden. Laat hem niet doden, laat er geen bloed vergieten, want uiteindelijk, het is onze broer. En dan in vers 28 hebben ze een andere oplossing gezocht. Ze verkopen hem aan kooplui die op weg zijn naar Egypte. Onschuldig verkocht. En sla even een paar hoofdstukken verder. Hoofdstuk 42. Dat lees je in Genesis 37 niet. In hoofdstuk 42, vers 21 en 22. Dan zijn ze inmiddels aan Egypte. Maar daar wordt dan ook verwezen naar wat er gebeurde toen ze Jozef in de put gooiden. Zij nu deden al dus 21 en 22. En zeiden tot elkaar, voorwaar, nu boeten wij voor wat we onze broeder hebben aangedaan. En dan komt het, hè. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om erbarming smeekte. Maar wij hoorden niet. En daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Toen antwoordde Ruben hun, heb ik u niet gezegd, bezondig u niet aan die knaap. Maar je hebt niet geluisterd. En nu wordt zijn bloed van ons geëist. In het eerste hoofdstuk lees je er helemaal niks over. Maar Hij was in grote zielsbenauwdheid. Hij smeekt om genade, maar zijn broers hebben niet geluisterd. Verschrikkelijk is dat. Dan komen Genesis 39, die is inmiddels verkocht. En dan wordt hij aangesteld, verkocht aan Potifar, een rijke man, een dienaar van de koning, van de farao. Ik zal het lezen. En er staat er dan, dat Jozef nu in Egypte gebracht, en Potifar, een hoveling van farao, de overste leidvrouw van Egypte, en kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En in dat huis wordt hij over alles aangesteld. Want hij wekt zo'n vertrouwen, hij doet al zijn werk met het hele hart voor God. Maar Jozef in zijn jonge leven heeft een constante druk van seksuele verleiding. Door de vrouw van zijn Heer. Het begint in hoofdstuk 39, vers 7. Hierna sloeg de vrouw van zijn Heer haar ogen op Jozef. En ze zeiden, kom bij me liggen. Maar hij weigerde. En zei tot de vrouw van zijn Heer, zie, mijn Heer bemoeit zich niet met mij. Naast zich met niets van wat er in huis is. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. En in vers 10. En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. En in vers 12. Hij ging toen de kamer in, maar er was niemand. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide, kom bij me liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter en vluchtte. En liep naar buiten. Constant die druk op hem om met die vrouw naar bed te gaan. Maar hij weigerde dat gewoon. Jozef was ook een eenzaam iemand. Hij miste zijn vader gigantisch. Hij hield erg veel van zijn vader. En hij heeft ongetwijfeld, al lees je dat niet zo letterlijk, gehuild en wanhopig geworsteld met alles wat hem overkwam. Dan wordt hij opgepakt. Potifar, dat heb ik nooit begrepen, die heeft nooit de beide kanten beluisterd. Hij heeft gewoon zijn vrouw geloofd en heeft hem gewoon in de gevangenis gesmeten. En daar komt Jozef ook weer en dan ontmoet hij de schenker en de bakker. Nou, jullie kennen allemaal dat verhaal over de schenker en de bakker. Die waren in dienst van de farao, belangrijke functies aan het hof, maar die waren in ongenade gevallen en veroordeeld. En op een ochtend komt Jozef in de gevangenis en dan zegt hij, hey, en dan kijkt naar ze, wat is er met jullie in de hand? Je kijkt ze mistroostig. Ja, ze hadden alle twee een droom gehad, de schenker en de bakker. En de schenker, nou zegt hij, vertel maar. En dan zegt hij, heel iets moois, luister goed hè. Hij geeft God de eer. Hij zegt, nou God, zijn de uitleggingen niet Godszaak? En hij luistert naar de schenker en de bakker. En geeft gelijk de uitleg die voor de schenker heel goed uitviel, maar voor de bakker niet. Want de schenker die kreeg zijn vrijheid terug en de bakker werd gedood. Kijk eens even naar Genesis 40, vers 14, 15 en 23. Dan gaat schenker, die is heel blij, die gaat weer naar huis. Die gaat weer in dienst van de koning. Maar zegt Jozef tegen hem, luister nou, blijf aan mij denken, hè, wanneer het u goed zal gaan. Toon mij toch uw dankbaarheid door van mij gewacht te maken bij farao. En breng mij uit dit huis. Want gestolen ben ik uit het land der Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarom zij mij dit kerkerhol hadden kunnen zetten. Nou, ongetwijfeld zal die schenker hebben gezegd, natuurlijk, natuurlijk, je bent van zoveel waarde voor me geweest. Maar in vers 23 staat, maar de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. Al die teleurstellingen heeft Jozef moeten meemaken, teleurstelling op teleurstelling. Maar dan denk je, nou, dat is gauw klaar. Maar Jozef hield toch vast. En ik hoop dat we elkaar hiermee kunnen bemoedigen vanmorgen. Dat hij hield vast aan God, ondanks alles. Want in Genesis 39, we blijven een beetje heen en weer gaan. Vers 2 tot 5, zo zal ik ook met jullie lezen. Dus hij komt bij Potifar. En de Heere, staat er dan, was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. En hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was, dat de Heere alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef, dat is een heel mooi woord, hij won zijn genegenheid. Er was vertrouwen. En hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis. En alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Van dat ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heere het huis van Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des Heeren rust op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. Hij won die genegenheid. En hij was trouw in zijn dagelijks werk. Hij deed zijn dagelijks werk. En zoals de tekst uit het Nieuwe Testament zegt, dat we moeten leven en werken als voor de Heeren en niet voor mensen. En Jozef bleef zich gedragen als een kind van God. Hij was trouw op de moeilijke plekken. Genesis 39 vers 9 lees ik nog even met jullie. Want die vrouw probeerde hem steeds te verleiden. Van kom bij me liggen. En dan zegt hij: hoe zou ik dan dit grote kwaad doen tegenover God en mijn meester verraden en de reinheid van het huwelijk vertrappen? Dat zegt hij eigenlijk. De reinheid van het huwelijk vertrappen. Zij lokt hem in het overspel. En overspel is hoogverraad in een huwelijk. Hoogverraad. En dan hebben ze in deze tijd hebben ze het over second love. Posters overal, ook in Nederland. Hè? Van waar is een avontuurtje buiten huwelijk, kan jou het schelen. Hè? Word je alleen maar rijker van. Maar het is zo diep. En Jozef bleef daar aan vasthouden. Dus toen hij in de gevangenis kwam, toen Potifar hem erin gegooid had, dan staat in vers 21 van hoofdstuk 39, zijn zulke mooie versmessen. En de Heere was met Jozef, en hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen. Dus waar Jozef ook kwam, hij bleef trouw aan de Heere. Ondanks de moeilijkheden, want hij was heel gemeen behandeld. Ik moest denken aan een voorbeeld van Open Doors. Jaren geleden stond er in het Open Doors magazine over een Chinese arts, een vrouw in China. Ze was directrice van een groot ziekenhuis. Maar omdat ze christen was, hadden ze haar toen gedegradeerd tot schoonmaakster. Moest ze de vloeren, misschien, ik weet niet of je dat nog weet, maar het stond in toen Open Doors magazine. Moest ze de vloeren dweilen. En toen zei een medewerker van Open Doors die haar toen ontmoette: hoe vind je dat nou? Vind je het nou niet vernederend dat je van zo'n hoge plek als de directrice van het ziekenhuis, een groot ziekenhuis, nu de gangen loopt te stoppen? Zegt ze: nee, maar de vloeren hebben nog nooit zo geglommen als nu. En dan denk je: oh, wat een goedkope uitspraak. Nee, het is geen goedkope uitspraak. Want dan ben je van zo'n hoge positie, hebben ze je gedegradeerd. Maar dat was voor haar ook: nee, of ik nou dat doe, ik werk voor God. En ik hoop dat deze ochtend ook maar jullie bij oma mag overkomen. Hè? Maakt niet uit waar we zijn, wat voor functie we hebben, wat onze status is. Maar dat we overal voor de Heer kunnen werken. God gaf hem ook de genade om van dromen en hij hielp je ook uitleggen. Maar hij gaf God de eer van de uitlegging van dromen. Jozef bleef afhankelijk van God. Ik spring even een klein stukje weer. In hoofdstuk 41 vers 16. Dan eindelijk, na 2 jaar, 2 volle jaren staat er in de Bijbel, in hoofdstuk 41. Na 2 volle jaren krijgt Farao een droom. Dus dat is 2 jaar nadat de schenker weer naar het hof was gekomen. En die Farao is helemaal van slag. Hij moest weten, hoe is dat nou? En toen kwam hij vers 16, wordt Jozef dan uit de gevangenis gehaald, want die schenker had gezegd: ja, Farao, ik moet u herinneren aan mijn zonde van vroeger, maar ik heb toen en toen iemand in de gevangenis ontmoet en die heeft mijn droom uitgelegd en hier ben ik. En die Farao laat hem gelijk halen. En dan zegt de farao tegen Jozef, ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb van u horen zeggen, gij behoeft maar een droom te horen om het te kunnen uitleggen. En Jozef antwoordde farao, luister goed jongens, geenszins, God zal farao's welzijn verkondigen. Hij zegt niet, nou dan zal ik wel even, dan zal ik het verregelen voor u. Nee, God, aan God geeft hij de eer en dat is zo mooi. Hij bleef afhankelijk van God. En weet je, steeds meer afhankelijk worden van God is een groot goed. Hoe meer we afhankelijk worden van God, hoe rijker we zijn. Want we moeten steeds meer tot ontdekking komen dat we het zelf niet kunnen. We kunnen eigenwijs zijn en zeggen, nou ik regel dat wel even. Nee, eigenlijk regelen we helemaal niks. Johannes de Doper zei, wijzend op Jezus, hij moet wassen en ik moet minder worden. En dat is gewoon de hele deal van het evangelie. Als we de Heer leren kennen en mogen groeien. Dat God ons gebruikt op zijn tijd, maar Jozef 2 jaar lang wachten en eindelijk is hij uit die gevangenis. Maar hij bleef afhankelijk van de Heer. En dan in Genesis 41 vers 38, lees me even mee. Jozef die legt die dromen uit van de farao, heel goed. En dat is gewoon geweldig. En dan zegt farao, of dan zegt Jozef tegen eerst tegen de farao, nou weet je wat je nou moet doen? Je moet een wijs iemand zoeken die alles op een rijtje kan zetten en de zaken regelen met de voedsel, met de oogst en met het opslaan van voedsel. En dan zegt farao tot zijn dienaren, zouden wij iemand kunnen vinden als deze? Een man in wie de geest Gods is. En dan, hij wordt verhoogd en wordt de onderkoning van Egypte. En zegent het land door de wijsheid die hij van de Heere God krijgt. Door de wijsheid van Jozef, door God gegeven, worden grote voorraden verzameld voor het volk. En dan in vers 51 van hetzelfde hoofdstuk, 41... Jozef heeft natuurlijk zoveel dingen meegemaakt. En de farao geeft hem een vrouw. En hij krijgt 2 zoons. De een Manasse. Want zeide hij, God heeft mij al mijn moeite doen vergeten. En ook het gehele huis van mijn vader. En aan de tweede zoon gaf hij de naam Efraïm. Want zeide hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende. Als je hierover nadenkt, dan wordt een klein tipje van de sluier opgericht van het lijden van Jozef. Hij is trouw gebleven aan God door de jaren heen. Maar er was een strijd in zijn ziel. Want God heeft me al mijn ellende doen vergeten. En daarom is het zo ontroerend om dit te lezen en dan erover na te denken. Hè? Gewoon rustig over na te denken. Zeg maar, kijk wat hij heeft meegemaakt. Hij heeft me al mijn moeite doen vergeten. We hebben er vanmorgen ook over gezongen. Hè? We kunnen in moeite zijn. Dus Leonie en Arco en de kinderen in de moeite zijn nu in de familie. Pietja, in moeite. Zo onverwacht. Ze wist iets, maar het is toch altijd onverwacht. En dan zijn wij mensen slechte troosters. Maar de enige die ons dan wel kan troosten is God. Die ons al onze moeite kan doen vergeten. Ermee om leren gaan. Nou, en dan komen we bij hoofdstuk 42, jullie kennen het verhaal natuurlijk, van de broers, die komen, die hebben ook honger in het land. En dan komen de dromen van Jozef uit, dat staat ook letterlijk in de tekst, ik zal het even voor jullie lezen. Dus de broers komen naar Egypte toe. En toen nu de broers van Jozef aangekomen waren, bogen zij zich voor hem neer met het aangezicht ter aarde. En zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen. Maar hij deed alsof hij een vreemde voor hen was. Hij sprak ook via een tolk ook. Hij sprak hen bits aan en zei tot hen, waar kom je vandaan? Ze zeiden uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broeders wel, maar zij herkende hem niet. Moet je nagaan. In vers 9 staat er dan van hoofdstuk 42. Toen herinnerde Jozef zich de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zei tot hen, jullie zijn verspieders. Je bent gekomen om te zien waar het land open ligt. Nou, zijn verdedigers: nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om voedsel te kopen. Wij zijn allen zonen van één man, we zijn eerlijke lieden, uw knechten zijn geen verspieders. Maar hij zeide tot hen: nee, je bent gekomen om te verspieden. En daarop zeiden zij: uw knechten waren 12 in getal, wij zijn broeders, zonen van één man in het land Kanaan. En zie, de jongste is thans bij ons, onze vader, en één is niet meer. Toen zeide Jozef: het is zoals ik tot u gesproken heb, jullie zijn verspieders. Hieraan zult gij getoetst worden, zowaar Farao leeft. Gij zult van hier niet weggaan, tenzij uw jongste broeder hierheen komt. Zend één van u om uw broer op te halen. Maar jullie zullen gevangen blijven. Zo zullen uw woorden getoetst worden, of gij waarheid spreekt. Maar indien niet, zowaar Farao leeft, dan zijt gij verspieders. En hij zet hen gezamenlijk 3 dagen lang in hechtenis. Hij stelt zich dus heel streng op. 3 dagen zet hij ze vast. En wat zal er allemaal door hun hoofd gegaan zijn tijdens de opsluiting? Beschuldigd van spionage. Ze zullen zeker niet rustig geslapen hebben. Met al die dreiging boven hun hoofd. En dan gaat de test verder de volgende dag. Hij zegt: nou, jullie gaan hun huis. 1 blijft er hier. 1 broer moet er blijven. Maar jullie komen terug met jullie jongste broer. Want dat is het bewijs dat jullie geen leugenaars zijn en geen verspieders. Maar ze zeggen: Benjamin ook mee? Dat kan niet, want dat wordt de dood van onze vader. En ze worden door wroeging en berouw overvallen. Luister, hè. Dat heb ik net ook al gelezen, maar ik lees het nog even voor jullie. In vers 21 en 22, uit hoofdstuk 42. Zij nu deden al dus en zeiden tot elkaar: voorwaar, nu boeten wij voor wat we onze broeder aangedaan hebben. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om erbarmen vroeg. Smeekte, maar wij hoorden niet. Daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. En Jozef hoort het allemaal. En eigenlijk trekt hij dat niet meer. Want ze wisten natuurlijk niet dat hij hen verstond. En hij trekt zich terug en begint te huilen. Wat een zielenstrijd is dit voor Jozef geweest. Als je daarover mediteert. Hij was de machthebber. En hij zag zijn broers en hij hoorde ook het berouw uit hun onderlinge woordenwisseling. Hij moest zich terugtrekken, want hij trok het gewoon niet meer. En lieve mensen, heb ik hier opgeschreven ook, veel van die versen willen stilstaan, nog rustiger. Maar vanwege de tijd kan dat jammer genoeg niet. Maar doe jezelf een groot plezier, of beter gezegd, laat je door God zegenen en lees al deze hoofdstukken nog eens rustig door thuis. Gewoon rustig de tijd nemen, want het is zo rijk. Maar we gaan verder nu. De broers gaan terug beladen met voedsel en tot hun verbazing ook vinden ze hun eigen geld terug in hun zakken. Maar ja, na een tijdje is dat voedsel ook weer op. En dan? Ze moeten terug opnieuw. En Jacob, nee, zegt: nee, je krijgt Benjamin niet mee, want dat was de voorwaarde. Nog meer voedsel, Benjamin moest mee. Maar Jacob zegt: nee, ik daal als met verdriet in het graf neer. Maar ze moeten terug opnieuw. Maar toch laat Jacob uiteindelijk ze gaan met Benjamin. En opeens staan ze opnieuw voor die machtige heerser. Genesis 43 zijn we nu, vers 27 tot 31. Daarop vroeg hij hun, ze zijn aangekomen, naar hun welstand en op een vriendelijke manier. En zeiden: is het wel met uw oude vader over wie gij gesproken hebt? Leeft hij nog? En ze zeiden: het is wel met uw knecht, onze vader, hij leeft nog. En daarop knielden zij en bogen zich neer. Toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij zijn broeder Benjamin, de zoon zijner moeder. En zeide: is dit uw jongste broeder, over wie gij tot mij gesproken hebt? En hij zeide: God zij u genadig, mijn zoon. Toen haastte Jozef zich weg, hij moest weer weg, want zijn hart ging in ontroering uit naar zijn broeder. En hij zocht gelegenheid om te huilen en trad een kamer binnen en weende daar. Daarna wies hij zijn gelaat en trad weer naar buiten. De ontroering van Jozef als hij zijn broertje na 17 jaar, hè, zat er 17 jaar tussen. Ze krijgen een maaltijd Benjamin krijgt zelfs 5 keer zoveel opgeschept als die anderen. Ze snappen er helemaal niks van. En opnieuw geeft hij toestemming om te vertrekken naar huis met eten, drinken en overvloed. Maar dan, Jozef had een valstrik, dat weet je, het verhaal van de beker. Jozef had een valstrik tussen aanhalingstekens gespannen voor hun broers om nog te testen. En dan, ze zijn onderweg en opeens komt er de soldaten van Jozef achter hun aan. Zegt, de onderkoning is zijn beker kwijt. En dan vinden ze de beker in de zak van de jongste broer van Benjamin. En dan is Jozef heel heftig. Nee, zegt hij, hoe kunnen jullie mijn goedheid nu zo beschaamd maken? De beker die ik altijd gebruik, die heb je gestolen. En dan zegt hij, dus Benjamin moet blijven. Jullie kunnen gaan, maar hij blijft hier. En dan werpt Juda zich in de strijd met een vurig pleidooi. En toen naderde Juda tot hem en zeide, met uw verlof, mijn heer, uw knecht mogen toch een enkel woord ten aanhoren van mijn heer spreken. En uw toren ontbranden niet tegen uw knecht, want gij zijt als farao. Mijn heer heeft zijn knechten gevraagd, hebt ge nog een vader of een broeder? Hebben allemaal gezegd, we hebben de waarheid gedaan. Maar hou alsjeblieft, ik maak het nu even korter, maar laat Benjamin gaan, neem mij dan maar. En Jozef ziet dan de verandering in die egoïstische broers. Het is een heel diep verhaal. Hij ziet hem, blijft ze testen. En uiteindelijk trekt hij dat niet meer. Dit is voor mij altijd een heel zwaar hoofdstuk om te lezen. Genesis 45, vers 1 tot 8. Dat zal ik eerst lezen. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Had ze het vuur na de schenen gelegd. Voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat allen van mij weggaan. Dus alle Egyptenaren gingen weg. En daar stond niemand bij hem. En toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte, en daarop brak hij uit in luid geween, luister hè, zodat de Egyptenaren en het farao's huis het hoorden. Ze hoorden het, het moet hartverscheurend zijn geweest, dat iemand zo helemaal verslag was. En dan zegt hij, hele bekende woorden, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zijn deinzen was schrik voor hem terug. En toen zei Jozef tot zijn broeders, kom toch dichterbij. En daarom naderden zij. En hij zeide, ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Maar reeds 2 jaren is er hongersnood geweest in dit land en er komen nog 5 jaren waarin niet geploegd of geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden, om u een voortbestaan te verzekeren op aarde en om voor u een groot aantal geredden in het leven te bouwen. Dus, zijt gij het niet die mij hierin gezonden hebt, maar God. Hij heeft mij gesteld tot farao's vader en tot heer over heel zijn huis. Ik vind het altijd een heel emotioneel verhaal. En toen we altijd met onze kinderen de kinderbijbel aan tafel lazen. Uit de Ingwersen Bijbel toen nog. Dat was een hele mooie bijbel. Maar dan moest ik toch vaak huilen. Ik kon er niet tegen. En waarom eigenlijk? Omdat ik er zo onder de indruk kwam, als je het verhaal leest, over de liefde van God. En dan zei Nanneke, dat is echt een flapper, dat is onze tweede. Die zei, ik zei, jongens, we gaan nu lezen over Jozef. En zei ze, nou, papa, geef mij erbij, maar anders gaat u weer janken. Maar dat was alles zo. Ik weet niet wat er met het verhaal is, maar deze hele geschiedenis, die barst gewoon van de liefde van God naar de mens. Zo'n honger naar de mensen. En dan, dat is ook zijn vader, hè. En die broers, die zijn natuurlijk enorm geschrokken. Nou, en dan, ze worden naar huis gestuurd. Het is een enorme golf van emotie natuurlijk. Daar kun je niet over nadenken, zo groot. En dan komt Jacob. En wat zal dat een ontmoeting geweest zijn? Dat Jacob en Jozef voor het eerst na 17 jaar elkaar weer ontmoeten. Toen Jacob eerst dacht dat hij dood was. Ik zal bijna afsluiten. Genesis 50, vers 15 tot 21. Dat zijn de laatste versen die we met elkaar lezen. Zal ik lezen met jullie. Toen Jozefs broers zagen dat hun vader gestorven was, zijn vader was inmiddels gestorven. Maar toen dachten die broers, ja, nu gaan we eraan. Papa is er niet meer en nu zal de wraak komen. En toen Jozefs broers zagen dat hun vader gestorven was, zeiden zij, als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeldt dat wij hem hebben aangedaan. Daarom zonden zij Jozef deze boodschap. Uw vader heeft voor zijn sterven geboden, zo moet gij tot Jozef zeggen, och vergeef toch de overtreding van uw broeders en hun zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan. Nu dan, vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende toen men zo tot hem sprak. Ook kwamen zijn broeders zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden, zie, wij zijn u tot slaven. Maar Jozef zei tot hen, vrees niet, want ben ik in Gods plaats? Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te bouwen. Vrees dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. En dat is mooi hoor, het laatste stukje. Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart. Hij sprak tot hun hart, niet tot verstand. En dat is zo enorm. De broers zijn dus bang voor vergelding. Maar hij zag het grotere plan van God. Jozef zag het grotere plan van God. God is de grote auteur en regisseur van het leven, van ons leven. Het kan zijn dat je soms het idee kunt hebben of het gevoel of de ervaring dat er dingen of gebeurtenissen ontsnappen aan zijn aandacht. Kan, heb je dat wel eens? Dat is niet zo. We hebben allemaal een persoonlijke relatie met God. En hij gaat met ieder van ons, zoals we in de zaal zitten, zijn eigen weg. Hij zal ieder van jullie persoonlijk behandelen, omdat je ook persoon bent. Je bent geen nummer. En wat een rijkdom is dat, dat hij tijd neemt om ons te vormen. Hij besteedt al die tijd persoonlijk aan ons, aan jullie. Hudson Taylor, de bekende leider van de China Intermission, die had over second causes, no second causes. Er zijn geen tweede oorzaken. De dingen die in ons leven gebeuren, hebben geen tweede oorzaak. En ik wil graag jullie hiermee bemoedigen ook. Wat er ook gebeurt in je leven, wat er ook aan de gang is, aan Gods aandacht ontsnapt het niet. Het is onder zijn controle. We zijn geen speelbal van de golven. En ik wil je gewoon echt bemoedigen, omarm dit gegeven. Er zijn geen tweede oorzaken en God valt nooit in slaap. Want de bewaarde Israël sluimert nog slaapt, zegt de Bijbel. Ik wil je bemoedigen, omarm dit. Ik ken jullie situatie helemaal niet. Maar omarm het en wees er dankbaar voor dat God niet denkt in nummers of statistieken. He? Hij denkt aan Gerrit, aan Pieter, aan Felix, aan Lisanne, aan iedereen. Hij denkt aan jullie persoonlijk. Hij denkt niet, oh, wil je statistieken aanpassen? Nee, het gaat om mensen. Al die mensen op de wereld weten dat. Maar dus hou dat vast, wat voor toestand je ook zit. Weet je, als we het ook hebben over vergelding, nou ja, de neiging tot vergelding zou begrijpelijk kunnen zijn in het hart van Jozef. Want hij heeft zoveel lijden door zijn broers meegemaakt. Dus begrijpelijk. Maar waar brengt ons de haat en de roep en de honger naar vergelding uiteindelijk? Het brengt ons nergens. Jullie kennen waarschijnlijk de schrijver Alexandre Dumas. Die heeft twee hele belangrijke boeken geschreven, De Drie Musketiers, iedereen kent dat waarschijnlijk. En ook de Graaf van Monte Cristo. En de Graaf van Monte Cristo, dat gaat ook over wraak. Een jonge officier, een zeeman, een kapitein, staat punt om te trouwen de volgende dag. En hij wordt verraden door mensen. Komt hij 20 jaar onschuldig in een verre gevangenis terecht op een eiland. Hij weet ontsnappen op een wonderbaarlijke manier. En het enige waar hij vol van is wraak. Nou zal ik ze krijgen. Want iemand met wie die ook gevangen was, die had een schat verborgen op een eiland. Monte Cristo heet dat eiland. En daar had hij de schat gehaald. En hij was zo bezeten van het feit, ik maak ze kapot. Iedereen, want het bleek dat de grootste vijand van hem die hem die streek geleverd had, inmiddels ook met zijn geliefde was getrouwd. Dus die haat die stapelde zich op. Maar uiteindelijk het einde van het verhaal is dat hij eigenlijk alles kwijtraakt. Zelfs een soort genegende van zijn vriendin, zou ik maar zeggen. Die inmiddels een zoon heeft bij die andere man. Maar hij was zo vervuld. Haat. Hij wilde gewoon, had een plan bedacht. Ik ga ze stuk voor stuk afmaken. Wat voor manier dan ook. Maar de haat brengt ons nergens. Misschien heb je het ook wel eens meegemaakt. Golven van boosheid die kunnen over je heen komen. Onmacht en inderdaad een honger naar vergelding. Of terugslaan. Terugslaan. Misschien, ik weet niet of jullie het ook wel eens hebben gehad. Nou, ik wel. Zelfs meerdere keren. Ik zal een voorbeeld geven. Ons Rietje was toen 2 jaar. Ze is nu 42. Moet je nagaan hoe oud ik ben. 66. En toen werkte ik bij een bedrijf in Utrecht. En er was een collega van mij. Een jonge vrouw. Kijk, als ik een meningsverschil met iemand zou hebben. Dan zou ik er wel over willen praten. Maar ook zij, en niet alleen voor mij, maar ook voor anderen. Was ze sneaky bezig. Het was, ik weet niet, ik kan het niet zo goed uitleggen nu. Maar via allerlei stiekeme dingen wist ze toch de spanning te geven. Ik was misschien 6 jaar. Nou ja. Ik dacht, ik moet goed reageren. En er stapelde zich op de spanning. Soms zat ik aan tafel met Henny. En met onze kleine meid. En dan barst ik soms van huilen van de spanning die in mijn lijf was ook. En ik denk, ik moet goed reageren. Maar soms dan kon ik het niet meer mee delen. En toen dacht ik een keer, toen ik op het werk was en ze was weer bezig. Toen dacht ik, als je het nou even verder gaat. Dat was echt mijn gevoel, ik ben eerlijk tegen jullie. Dan pak ik je beter en ik gooi je dwars het raam heen. Echt, zo boos, maar ook onmacht. Ik wist niet meer hoe ik ermee moest dienen. En toen ging ik naar huis. Toen zei degene, weet je, ik trek dit niet meer. Ik ga een andere baan zoeken. En toen zei Henny, die gaf me een heel wijs advies, wat ik op dat moment niet leuk vond dat ze tegen me zei. Toen zegt ze, nee, je mag pas weggaan als je haar lief hebt. Vond ik echt geen goed idee. Maar we hadden het net over afhankelijkheid, lieve mensen. Dus het enige wat ik kon doen, was op mijn knieën gaan met God. In mijn hulpeloosheid, in mijn wanhoop, in mijn tranen. Ik wist het gewoon niet meer. Dat hij mijn hart zou aanraken. Dat heeft hij gedaan. De situatie in principe was niet veranderd. Maar mijn hart was veranderd. Die boosheid, ik was een soort beschermd. Ik had iets om me heen gekregen. Maar dat was die afhankelijkheid van God weer. Ik moest gebroken worden in mijn woede. En dan kun je soms nog dingen hebben dat je denkt. Maar dat je gewoon ermee naar God toe gaat. De zelfverdediging. We moeten de weg van Golgotha aangaan. En even geduld hoor. Uitvluchten, vluchtwegen en zo. We kunnen allemaal grijpen naar troost. Kan ik ook. Toen ik nog geen christen was, vond ik in mijn down momenten, om het zo eens te noemen. Als ik me niet zo heel goed voelde. Ik vond altijd troost in muziek. In mijn tijd, in deze tijd zou ik nog steeds kunnen zeggen. Maar in mijn tijd was de muziek. Ik vluchtte in de muziek. Jimi Hendrix, de Rolling Stones. Al die bands van toen. Misschien is het voor jullie al lang. Rien Zingeling zou ik kunnen identificeren. Maar in ieder geval, voor mij was het een vluchtweg. Want ik denk, muziek is het antwoord op mijn zielennood, zou ik maar zeggen. Maar dat kan van alles zijn. Maar bij jullie kan het weer al wat anders zijn. Een vluchtroute dat je je achter gaat verschuilen. Dat je zegt, ik voel me nu dit, ik moet dit doen. Snap je dat je dingen pakt, maar eigenlijk zijn als we naar andere hulpbronnen zoeken, dan is het eigenlijk afgoderij. Alles waar we op proberen te steunen naast God, is een afgod. En dat is een heel leerproces, lieve mensen. Ook voor mij nog elke keer weer. Hè? Dat ligt er altijd op de loer voor iedereen, ook voor mij nog steeds. Maar God staat ons klaar in de strijd. Net als bij Jozef ook zo'n karakter heeft geweest, dat hij sterker werd. En hoe vlugger we dat leren, hoe beter. Ik ben nu 66 en ik wil nog steeds leren. In zwakheid, hè? Want we zijn zwak in onszelf. De dagelijkse keuze, we hebben de schat in aardevaten. Ten slotte, we gaan nu een traditionele ouderwetse psalm zingen. Eigenlijk moest je dat in een supergrote kerk doen, met mooie akoestiek. Maar, in ieder geval, psalm 73, daar werd ik mee wakker. En toen heb ik Gerrit geappt. Ik zei, Gerrit, zou je dat willen verwerken? En Gerrit zei, nou, dat wil ik heel graag doen. Dus dan gaan we nu psalm 73 zingen. Het vertolkt zo de honger van God. Luister, kijk goed naar de tekst. Het vertolkt zo de honger naar God. Jozef zal dat ook zo ervaren hebben. Echte rust is alleen bij God te vinden. Dus lieve mensen, zoek het nergens anders dan alleen bij Hem. De Heer zegen jullie, hè? Dankjewel.